Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De georganiseerde misdaad is machtiger en dat wordt zichtbaarder in onze samenleving. De onder- en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Hoe heeft het zover kunnen komen? Mag je spreken van maffianisering? Gaat de drugsoorlog nog extremer worden? En heel belangrijk, hoe stoppen we dit? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de ondermijning. En vandaag is dat strafrechtadvocaat Peter Plasman. Hij zit al ruim 30 jaar in het vak. Stond onder meer Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, bij. En nu een van de jongens die verdachte is in de mishandelingszaak op Mallorca. Maar hij heeft ook het passageproces gedaan en heeft nu ook een van de verdachten bijgestaan in het Marengo-proces. En dat loopt ook nog steeds. Kortom, een autoriteit in het strafrecht. Peter, van harte welkom.
Dank.
Gisteren ging dat Marengo-proces weer van start. Maar eigenlijk draaide alles om Peter R. de Vries. Hoe bent u daar zelf mee bezig geweest? Of we hadden afgesproken te tituleren.
Ja. Nou, het is heel terecht dat dat gisteren vooral om hem ging. Mm-hmm. Het is na Dirk Wiersum was het een volgende klap die gewoon heel hard aankomt. En eigenlijk, ondanks al mijn ervaring, mijn bevattingsvermogen eigenlijk te boven gaat. En ook de nasleep daarvan, dat gaat maar heel langzaam weg. En het is op heel veel momenten dat je het gat heel erg bewust bent. Omdat, was natuurlijk wel bekend. Hij kwam af en toe, laat ik het anders zeggen, er waren dagen dat hij niet op tv was. Maar daarmee was hij wel een hele belangrijke figuur in duiding van dingen en in aanpak van zaken. En dat is in één keer is dat weg.
Ja, en je geeft ook aan, er was zoveel meer. Hè? Dirk Wiersum, maar natuurlijk ook de broer van de kroongetuige. Jouw kantoorgenoot was er gisteren ook bij, hè?
Ja.
Bij dat Marengo-proces. Hoe praten nu al die journalisten, de misdaadverslaggevers, de rechters, de advocaten daarover? Want ik kan me ook voorstellen dat er gewoon een hoop angst is. Wie is de volgende?
Ontegenzeggelijk is er angst. En angst voor eigenlijk voor het onbekende. Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen denkt ik ben de volgende. Maar er hangt een grauw sluier boven, een dreiging. Die voor iedereen ongekend is en gewoon ook helemaal nieuw. Dus ook mensen moeten ook nog leren omgaan met deze nieuwe figuur in het strafproces. Het is echt gewoon helemaal. Bij Dirk Wiersum kon nog gedacht worden als je eruit wou vluchten van dit is iets eenmaligs. Ik dacht dat zelf niet. Maar goed, dat is een ontsnappingsmogelijkheid. Maar het is nu gewoon heel duidelijk geworden dat dit erbij hoort. En dat maakt voor iedereen die professioneel in dit vak zit, maar ook denk ik daarbuiten, maakt het vak heel anders.
Het maakt het anders. Iedereen is dus eigenlijk nog een beetje zoekende. Wat betekent dit nu echt? Ook voor mij, als persoon, denk ik. Jij bent al langer met die gedachten bezig. Je wist eigenlijk, dit gaat vaker gebeuren. Hoor ik je net zeggen. Ben je zelf bang?
Nee, ik ben niet bang. Nee, ik ben niet bang. Ook omdat ik op een bepaalde manier werk, waardoor ik zelf denk, ik roep dat niet op in mijn richting. En ik heb bijvoorbeeld wel besloten, ook vanwege belangen van derden. Ik kan wel over mezelf stoer doen, zeggen, ik blijf gewoon doen wat ik doe. Maar ik heb wel gezegd, als zich een kroongetuige of potentiële kroongetuige meldt bij mij, dan doe ik dat niet.
Want de beveiliging is niet op orde.
Nou, ik vind het risico sowieso te groot. Maar ik vind ook de manier waarop in Nederland met het fenomeen kroongetuigen wordt omgegaan, dat is amateuristisch. Er worden grote fouten gemaakt. Beveiliging kan ik moeilijk zelf beoordelen, want die heb ik ooit in het verleden gehad, maar dat was wel een andere tijd. Dus hoe dat nu gaat, ik hoor van mensen die beveiligd worden dat de beveiliging SEC, als het echt om de echte persoonsbeveiliging gaat, dat heel professioneel gaat en goed. Maar wat daaromheen in gebeurt. En ook beslissingen die genomen worden, wanneer wel beveiligd, wanneer niet. Dan heb ik daar op dit moment gewoon... dat is ook een van de aspecten, ik heb daar te weinig vertrouwen in. Ja. Maar nogmaals, ook als de beveiliging wel picobellen zou zijn, zou ik het ook niet doen.
Nee, en de schort van alles aan die kroongetuigen gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar dat je dat besluit om als advocaat niet meer te doen, dat lijkt me een hele zware keuze om te maken. Want heel principieel zegt een advocaat altijd, ik sta iedereen bij, wat hij ook heeft gedaan.
Ja, nou dat laatste is niet helemaal waar. Want er zijn advocaten die zeggen, bepaalde zaken doe ik niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zedenzaken, dat is een goed voorbeeld. Vroeger was het, maar die tijden zijn echt veranderd. Vroeger waren de advocaten die zeiden, ik doe geen drugszaken. Want drugs, dat is het, drugsdealers, dat is het allerergste wat er is. Dat is een aparte categorie crimineel. Nou, dat is tegenwoordig totaal anders. Er zijn nu ook advocaten die zeggen, ik sta geen bekennende verdachte bij. Daar heb ik geen zin in, want dan krijg je ook risico's dat er informatie op tafel komt waar anderen weer niet blij mee zijn.
Ja, dus eigenlijk belastende verklaringen over een andere verdachte.
Dat kan je als advocaat al in een vervelende positie brengen. Voor mijzelf is het heel naar om te beslissen, ik doe een bepaalde categorie mensen die bij mij aankloppen, doe ik niet meer. Want ik heb altijd, ons hele kantoor, we helpen iedereen die ons om bijstand vraagt. Ongeacht financiën, kan die betalen, kan die niet betalen. Ongeacht de soort zaak, ongeacht schuldig of niet schuldig. We doen het alleen niet als het gaat om dingen die je formeel niet kunt doen, dus tegenstrijdige belangen. Ja. Of iemand die te dichtbij zit in het persoonlijke vlak.
Maar dit weegt dus heel zwaar als je tot zo'n besluit moet komen. Dat raakt je dan, denk ik ook. En toch doe je het vanwege die omgeving, vanwege een partner, vanwege buren.
Kinderen, kleinkind, kantoorgenoten. Als je alleen in de wereld staat, dan kun je misschien wat meer risico's veroorloven dan wanneer je gewoon ook met belangen van anderen te maken hebt.
Eerder op deze zender heb je gezegd dat er ook minder mensen überhaupt zullen overwegen om in dit vak te stappen. Of advocaten die met het vak gaan stoppen. Wat zie je daarin nu gebeuren?
Dat is dat zijn geluiden van dat men. En dat is natuurlijk gewoon echt nieuw, dat bij het vak strafrechtadvocaat een afweging hoort nu van risico. Welk risico loop ik hiermee? En dat is nooit zo geweest. Advocaten deden hun werk, advocaten werden ontzien. Het wrange is dat die risico's ook nog eens komen uit je eigen doelgroep.
Die
staan je bij in strafrechtelijke problemen. En dan komen de risico's uit dezelfde hoek. En dat maakt het bijzonder wrang. Dus dat is zeker een gevolg. Wat ik heel erg vind, is dat er ook advocaten die op een andere manier gaan werken. Die dus niet uit het vak stappen, maar die gewoon bepaalde risico's mijden.
Zoals?
Bijvoorbeeld het niet bijstaan van bekennende verdachten. Dat kan je principieel doen, daar heb ik geen zin in. Dat is niet goed voor mijn praktijk. Maar als dat is op grond van een risicoafweging, dan is dat natuurlijk ook al iets van een andere manier van werken. Maar ik ben ook tegengekomen dat advocaten bepaalde handelingen niet verrichten, waarvan ik zeg, dat zou je wel moeten doen.
Zoals?
Bij een verhoor gaan zitten waarbij de verwachting is dat iemand misschien uit de school gaat klappen, de cliënt.
En dan er niet bij gaan zitten.
Dan zeg je, dat zul je zelf moeten doen. Daar heb ik geen zin in. Dus doe dat voor maar in je eentje.
Want op het moment dat je dat hoort, dan heb je opeens ook ballast bij.
Je distancieert je dan een beetje van de informatie die zo'n cliënt mogelijk voor de recherche op tafel legt.
Maar als je dit dan allemaal zo samenpakt, ik schrik er dan persoonlijk echt. Veel, maar ondermijning van de rechtsstaat is dan toch gewoon een feit?
Dat is een feit. Kijk, ondermijning wordt vaak gedefinieerd als verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. Geldstromen die daartussen worden uitgewisseld, witwassen, bedreigen. Maar de uitwerking van dit alles, namelijk dat mensen op een bepaalde manier hun werk anders gaan inrichten. Ja, dat hoort ook bij de is ook een gevolg, eigenlijk een inherent aspect van de ondermijning.
Want wat is je grootste zorg dan, als het om dat aspect gaat?
Ik heb heel veel zorgen over hoe. Ja.
Ja, ik maar het is de grootste om het heel concreet te maken.
Dat mensen de baas kunnen worden in het land die daar niet voor zijn aangewezen.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Hij staat ook een van de verdachten bij in het grote Marengo-proces. En je kraakte net een heel belangrijk punt waar we ook gewoon nu wat meer in diepte over gaan verder praten. Want dat zit natuurlijk in een aantal aspecten jouw grote zorg. En laten we dan eerst even beginnen met het fenomeen kroongetuig wat verder uit te bouwen. En dan kom ik eigenlijk ook bij Ines Wesky, de advocaat van Taghi, die wraakte gisteren de rechtbank. De rechters zouden in haar optiek partijdig zijn. Wesky wil namelijk berichten citeren die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis zou hebben gestuurd. Maar van de rechters mag ze dat alleen achter gesloten deuren doen, omdat er ook namen van familieleden in de appjes staan. Misschien komt er ergens gedurende deze uitzending laatste nieuws daarover. Ja. Of inderdaad die wraking een feit is. Dan horen we dat uiteraard hier op BNR. Maar wat vind je zelf? Heeft de rechtbank nou een punt of sta je achter Wesky?
Mijn kantoorgenote is. Ik doe het samen met een kantoorgenote deze zaak. En die was gisteren aanwezig. En er hebben zich verschillende advocaten aangesloten bij het verzoek van. Het wrakingsverzoek van Wesky, maar mijn kantoorgenote niet. Die vond dat zij daar geen reden toe had om dat dus ook eigenlijk te verzoeken. Ik treed niet in wat de overwegingen van een andere advocaat zijn. Dat is aan haar. En het hoort erbij. En als zij een reden heeft om te stellen dat er vrees, het gaat niet om partijdigheid, het gaat om de gerechtvaardigde vrees dat een rechter partijdig is. Als zij vindt dat dat zo is, dan moet ze een wrakingsverzoek doen. En dat wordt beoordeeld. En ja, dat zo, het is onderdeel van een proces.
Maar laten we dan even breder naar het fenomeen kroongetuigen kijken. Hè? Want daar kan je natuurlijk wel het een en ander over zeggen. En ook over wie is de baas in Nederland. Als je nou alles ziet, en ook die berichtjes die dus wel zijn gelekt nu, de kroongetuigen naar familieleden en vrienden heeft gestuurd. Wat zie je dan?
Een doorgewinterde crimineel. Die in een kroongetuigenregeling zit. Een kroongetuigenregeling die in de wet terecht is gekomen op basis van het idee dat criminelen kunnen terugkomen op hun crimineel zijn, dat ze spijt hebben, dat ze afstand willen nemen van het milieu waar ze in gezeten hebben. Een soort nobele gedachte bij de kroongetuigen.
Je kan altijd nog kroongetuige worden.
dat was het idee was de mensen die dan tot inkeer komen. Ja. En dus eigenlijk een nobel motief.
Ja, maar is dat echt zo? Is
nee,
het
natuurlijk
zo nobel?
Niet.
Nee,
het is keiharde business geworden. En dat maakt het hele probleem, het hele kroongetuigen gebeuren, maakt dat zo ongelooflijk problematisch. Want de kernvraag, kijk, los even van hoe dat allemaal georganiseerd is in mijn ogen, dus heel slecht. Maar de kernvraag uiteindelijk als het om waarheidsvinding gaat, en daar draait het in het strafproces om, is natuurlijk de vraag, wat is het motief van de kroongetuigen?
Ja.
En als het motief is keihard geld verdienen, de beter van worden, strafkorting, zonder afstand te nemen van het crimineel zijn, ja, dan wordt het lastig om. Kan het heel erg lastig worden om te beoordelen van hoe waar is het wat hij vertelt.
En jouw collega's hebben dezelfde opmerking. Gerard Spong was eerder bij mij in de uitzending, vertelde, dat is al een paar maanden geleden, dat de kroongetuige een onbetrouwbaar bewijsmiddel is, omdat de belangen te groot zijn. Nico Meijering, andere collega, zegt dat het grote leugenachtige verklaringen uitlokt. Moet je dan al met al gewoon concluderen dat we ook met jouw opmerking dat we gewoon hiermee moeten stoppen, dat het ooit leuk bedacht was in 2006, maar dat het gewoon niet werkt?
Nou, het probleem is, dat maakt het lastiger, dat het soms wel werkt. En er zijn kroongetuigen waar de verdediging er niet in slaagt om er ook maar ene gat in te schieten, die gewoon naar waarheid de hele boel erbij lappen. En daar is de justitie natuurlijk op uit. Dus dat maakt het lastig om te zeggen, nou ja, vanwege de rotte appels in de kroongetuigenmand moeten we de regeling afschieten. Ik zelf vind de nadelen groter dan de voordelen, maar het probleem is, en dat maakt het nog eens extra gecompliceerd, dat het Openbaar Ministerie zelf zegt, wij kunnen niet meer doordringen in de georganiseerde criminaliteit als we de kroongetuigen niet meer kunnen gebruiken. En die willen nog verder gaan, maar die willen ook weer de burgerinfiltrant eigenlijk terug zeggen, we kunnen niet.
Ze hebben het zo nodig. Ze hebben gelukkig wel die cryptogegevens nu. Dus ze kunnen intussen iets meer. Maar het is voor hun heel erg belangrijk. En dan zit ik toch met dat zinnetje. Wat je net zei, wie is de baas in Nederland? Want dat is volgens mij ook wat er onder ligt. En je hebt eerder ook gezegd, er is een gezegde. En collega's van jou zeggen dat ook. Hoe harder de staat, hoe harder de straat. Het voelt toch een beetje dat zij denken, joh, wat jullie kunnen, kunnen wij beter.
Ja, absoluut. We hebben scheid aan jullie. We hebben scheid aan jullie strafrechtelijk apparaat. We hebben scheid aan de politie. En dat hebben we niet alleen. Dat laten we ook gewoon heel duidelijk zien. Dat is zeker hier aan de hand.
En aan welke dingen merk je dat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld aan die berichtjes van Nabil B. Kan je het daar ook aan merken?
Ik vind dat exemplarisch voor hoe er door veel mensen gedacht wordt. Die doen hun zaak en daar moet je niet mee bemoeien. En het straalt ook uit, wij zijn helemaal niet bang voor. Er worden natuurlijk mensen gepakt en er worden ook mensen levenslang opgesloten. Maar er zijn natuurlijk ook verhalen dat het allemaal gewoon doorgaat. Dat er een organisatie onder zit die zorgt dat het doorgaat.
Maar wat is dan bijvoorbeeld een berichtje wat nu in de publiciteit is gekomen, wat jou ergert aan wat zo'n Nabil B. Zegt en wat dus aangeeft dat hij de baas is?
Nou, mij viel erg op het bericht. Ik heb het uit de media, ik heb de berichten zelf niet gezien. Maar mij viel op dat een berichtje waar ik heel klein, maar toch ook weer heel groot en heel veelzeggend, dat hij opschept dat hij in de koffie van een bewaarster heeft gepiest. Ja, dat vind ik wel, als je dan met de staat in onderhandeling bent en met vanuit de gedachte, ja, jij bent tot inkeer gekomen en je wilt uit dat milieu stappen, ja, dan is dit het bewijs van het tegendeel.
Ja,
met wat voor figuur heb je dan te maken? En
je beloont eigenlijk een moordenaar. Met zo'n
dat is bij de kroongetuigenregeling is dat een gegeven. Maar dat hebben we gewoon geaccepteerd in de samenleving. Maar eigenlijk komt dit op een niveau dat je moet zeggen, we kunnen eigenlijk wat de kroongetuige verklaart, kunnen we alleen maar gebruiken als daar bewijs voor is. Ja, maar dan heb je die kroongetuigen niet nodig. Want dan heb je het bewijs van wat die zegt. Dus dan heb je. Dus het is een de manier waarop het op dit moment gaat met de kroongetuigen is hopeloos. Iedereen in het Marengo-proces dijt uit, gaat heel lang duren. En in feite gijzelt de kroongetuigen de hele boel.
En heeft dus eigenlijk de regie.
Hij heeft voor een deel heeft hij de regie. Als hij zegt, we hebben besloten om niet meer te verklaren en zoek het allemaal maar uit. Stel nou dat justitie niet had kunnen beschikken over die encrypted gesprekken. Dan was hij echt de baas van het proces. En zo is het nooit bedoeld, de positie van de kroongetuigen.
En dat is dus eigenlijk jouw grootste zorg die je eerder ook benoemde van wie is de baas in Nederland?
Ja, ik zie dat een beetje los van de kroongetuigenregeling. Dat is.
Dit is een voorbeeld daarvan, ja.
Het voorbeeld is dat een crimineel kroongetuige kan worden en dan in zo'n machtspositie terecht kan komen. Maar ik bedoel, met de baas in Nederland bedoel ik meer, wie heeft het nou uiteindelijk voor het zeggen? Als dit doorgaat er is gewoon heel veel macht in de georganiseerde criminaliteit, omdat er ongebreidel en onbegrensde financiële mogelijkheden zijn. Dus ze kunnen alles voor elkaar krijgen.
Ja, en om dan toch, want jij loopt dagelijks in dit wereldje rond. En dan aan de goede kant van de streep uiteraard. Maar wat zijn de dingen die je dan ziet dat zij gewoon echt ons veel slimmer af zijn en eigenlijk de onderwereld de bovenwereld uitlacht? Want dat is wat ik er een beetje uit hoor.
Ja. Nou ja, dat je het zijn allemaal dingen die één grote geheel zijn. Ik heb veel te maken met politiemensen, met marechaussee, met rechercheurs. Ja, en er zijn hele goede rechercheurs. Er zijn hele goede politiemensen die gewoon, ongeacht wat er om hun heen gebeurt, keihard hun werk blijven doen. Maar er is toch wel een bepaalde sfeer van, en dat wordt ook gewoon gezegd, van we zijn aan het dweilen met de kraan open. Dit wat wij doen, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. En ja, dat merken criminelen ook. Die merken die houding natuurlijk ook in de manier waarop er wordt verhoord. Ja, dus ja, dat is.
Ja.
Daar word ik dus heel erg somber van.
Ja, valt het je zwaar om het ook nu te zeggen? Of ben je ook je woorden aan het wegen?
Nee, ik ben niet mijn woorden aan het wegen.
Maar valt het je zwaar?
Nou ja, het valt me zwaar om te zeggen. Het valt me zwaar om het mee te maken. Want ik ben ook burger van dit land. Los van, kijk, als advocaat heb ik hier eigenlijk, dat is heel gek, maar hoe sterker de criminaliteit. Ik leef van de criminaliteit. Ja. Overigens net zoals politie, recherche, rechters, officier van justitie in strafrecht.
En het feit dat jij dat dan al moet zeggen, dat geeft eigenlijk aan hoe ver we al zijn afgedwaald.
Ja, ik maak me als burger door de kennis die ik heb en wat ik meemaak en wat ik hoor, maak ik me ja, wel grote zorgen.
Mijn gast in BNR's Big Five van de ondermijning is strafrechtadvocaat Peter Plasman. En straks wil ik weten waar dan de oplossing ligt. En ik realiseer me dat die complex is. En we gaan ook verder doorpraten over ondermijning en de rol van advocaten ook daarbij. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Morgen ontvang ik Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, over hoe ze daar ondermijning aanpakken. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Hij staat een van de verdachten bij in het grote Marengo-proces. En Peter, we waren eigenlijk op het punt dat je gewoon grote zorgen maakt over wie de baas is in Nederland. En daarbij beschreef je ook de moedeloosheid die je eigenlijk bespeurt bij de politie. Hoe zie je dat terug in jouw eigen vak?
Nou, daar is de probleem met de capaciteit is zo groot dat strafzaken vaak heel lang in beslag nemen. Dat de gevolg daarvan is dat zaken, de rechters zeggen terecht, dat je iemand niet lang vast kunt houden zonder dat er over het bewijs wordt geoordeeld. Dus de voorlopige hechtenis, en dat is ook vanwege de rechtspraak in Europa, dat kan niet zo lang. Nou, en als je dan de zaken niet kunt behandelen, dan komen verdachten en ook van ernst delicten, die komen vrij snel op vrije voeten. En vervolgens, omdat ze op vrije voeten zijn, is de druk er een beetje vanaf om de zaak snel te behandelen. En het kan jaren duren voordat iemand uiteindelijk zijn straf opgelegd krijgt. En ja, dan is ook de zin van strafoplegging is ook een beetje weg. Dus, en dat frustreert iedereen die in het proces zit. Ja. En dat is, het is voor niemand goed en het is ook. En denk ja, dan heeft die verdachte daar belang bij, voordeel van, dat die dan snel vrijkomt. Maar dat is vaak ook niet zo, want die begint dan aan een ander leven. Dat is lang niet altijd ook weer in de criminaliteit. Die bouwt heel veel mensen die komen als ze in het begin 20 zijn, dan gaan ze toch een andere levenswijze erop nahouden. En dan huppelt jaren later nog eens een keer een forse gevangenisstraf erachteraan. Dus
het hele systeem werkt verlammend eigenlijk door alle capaciteit. Problemen en dat roept dus aan alle kanten moedeloosheid. Dus de moedeloosheid bij de politie die je eerder beschreef. Het is dweilen met de kraan open. De verharding aan de andere kant bij de georganiseerde misdaad. Daar gaat gewoon zoveel geld in om dat zij eigenlijk steeds meer de baas aan het worden zijn. Hè, want dat is wat was jouw grote zorg. Wat heeft die moedeloosheid voor verdere impact?
Dat heeft op verschillende niveaus impact. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je... Pak een willekeurige regisseur die zijn werk doet, die zijn werk goed doet, die gemotiveerd is door de effecten van zijn werk, dat ook het idee heeft dat zijn werk zin heeft, die resultaat boekt, die misschien ook daardoor carrière kan maken. Zo iemand zal veel minder bevattelijk zijn voor verleidingen die op hem afkomen vanuit de georganiseerde criminaliteit dan een rechercheur die denkt, ja, iedereen om mij heen waar ik zicht op heb in de dossiers, die is lachend met de vinger omhoog naar de overheid bezig zijn zakken te vullen. Ja, dan kan
het natuurlijk hartstikke fout is als je daar dan op ingaat.
Nee, dat is nooit een excuus, maar dat is wel een verklaring waardoor er toch regelmatig geluiden opduiken van corruptie, ook binnen politie, douane. En het probleem is dat we daar natuurlijk ook niet echt het zicht op hebben wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Maar dat is ook één van de consequenties. Dat de verleiding om vanuit frustratie, nogmaals, geen excuus van dat kan dan. Maar het is wel ook weer een nadeel van die. Ja, toch een beetje dat gevoel van dweilen met de kraan open.
Ja, en dat is dan weer die ondermijning, hè, de vermenging van de boven- en de onderwereld. Zie je dat ook op meer plekken? Hè? Mijn andere gasten geven ook aan, de accountants, de advocaten. Nou ja, op tal van plekken zitten er problemen. Zie je dat ook gebeuren?
Ja.
Banken?
Ja, ik zie, want ze duiken allemaal in dossiers op. Dus, ja,
maar dat, hoe groot is dat? Ik bedoel, gaat het om een paar rotte appels of zijn het er heel veel? Als je het een beetje in tijd bekijkt ook.
Dan denk ik om een paar. Ik denk niet heel veel. Maar nogmaals, een rotte appel presenteert zich niet als zodanig. Dus die zit verstopt. En het is heel moeilijk om daar echt zicht op te hebben.
Ik denk dat het mooi is om even de kettingvragen bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Pieter Tops. Hij is hoogleraar ondermijningsstudies en lector aan de politieacademie. En hij had deze vraag voor jou.
Ik zou me nog eens willen herinneren aan een uitspraak die hij vorig jaar in De Groene heeft gedaan. Je hebt advocaten, zegt hij, die de fout ingaan omdat ze erin getrokken worden. Ik zou er zo 10 kunnen noemen. En je hebt foute advocaten. Dat dit toeneemt is inherent aan de opkomst van criminele organisaties. Gewoon door de hoeveelheid geld die ermee verdiend kan worden. Niks is meer te gek. En de vraag die ik aan hem zou willen stellen is, wat voor maatregelen zouden er nou binnen de advocatenwereld genomen kunnen worden om dit probleem, om dat tegen te gaan en te verminderen?
Dat zou heel makkelijk kunnen. Door bijvoorbeeld een team van onderzoekers vanuit de orde van advocaten elke week bij elk advocatenkantoor langs te laten gaan. Maar dat kan natuurlijk niet en dat wil niemand.
Want?
Advocaat is een heel belangrijk beroep. Een advocaat moet in vrijheid kunnen handelen. En als je dit soort dingen met advocaten gaat doen, dan heb je in wezen een aspect van een politiestaat te pakken. Vanwege het feit dat een aantal advocaten uit de bocht vliegen. Hè, want dat is dan de reden. Mijn antwoord is eigenlijk vrij simpel. Je kunt van alles bedenken, maar dat zijn allemaal dingen die we niet willen. Dus het kan niet. Je moet advocaten toch het voordeel van de twijfel geven. Als het fout gaat, dan moeten ze worden gepakt en bestraft. En dat gebeurt ook. Regelmatig worden er advocaten tot de orde geroepen, tuchtrechtelijk, maar ook zelfs strafrechtelijk. Dat is het systeem wat we hebben en dat moet vooral zo blijven.
Ja, maar je kan natuurlijk wel dingen bedenken als het bijvoorbeeld gaat over hoe voorkom je dat je fout geld aanneemt. Ik bedoel, daar kan je toch wel dingen voor bedenken?
Die zijn er al, die dingen.
Ja, maar dat neemt niet goed.
Jawel. Nee hoor. Dus nee, kijk, wij mogen als advocaat. Dat is ook een eeuwigdurende discussie. Maar er is een grens gesteld bij €5.000 cash. Mm-hmm. Daarboven mag je geen cash geld aannemen, tenzij de deken dat vanwege bijzondere omstandigheden accordeert. En daar houden advocaten zich aan. En er zal ongetwijfeld wel eens een advocaat zijn die zich daar niet aan houdt. Maar goed, ja, dat.
Ja. Nou, ik vraag het ook een beetje omdat je eerder een uitspraak hebt gedaan dat ook die zware criminelen de crème de la crème van de advocatuur ook gebruiken om tegen elkaar te scoren. Mm-hmm. En daar hoor jij natuurlijk ook bij en de andere grote namen die eerder zijn gevallen. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar ook een incentive zit om zo'n advocaat te verleiden om toch ook op een andere manier voor zo'n zaak te gaan staan.
Nee, er zijn zeker figuren die advocaten willen verleiden om allerlei dingen te doen. En dat hoeft niet alleen om geld te gaan. Dat kan ook het doorgeven van boodschappen zijn. Het laten opruimen van iets wat nog niet ontdekt is.
Proberen ze dat bij jou ook?
Ja. Dat zal bij elke strafrecht advocaat zo zijn.
Maar hoe zorg je daar dan voor dat een advocaat daar niet voor gaat? Als je eigenlijk zegt, die orde van advocaten, die kan dat toezicht niet houden, want dat gaan we nooit accepteren.
Nou, er is toezicht, maar met toezicht kun je niet voorkomen dat een advocaat ergens uit de bocht vliegt.
Nee.
En zeker niet als die advocaat erop uit is. Kijk, het is de georganiseerde criminaliteit heeft zich in decennia lang ontwikkeld tot wat het nu is en dringt overal in door. En je hebt advocaten die de fout in gaan, maar mijn gedachte is ook, zou nog niet ergens iemand in een die een beetje slim is in de georganiseerde criminaliteit een van zijn leden van de organisatie de advocatuur in hebben gestuurd. Dan praat je over een advocaat die foute dingen doet. Dan praat je over een crimineel die advocaat is geworden. Ik ken ze niet. Ik zeg ook niet dat het zo is. Maar het is wel een gedachte die je kunt hebben.
Met de professionaliseringsslag die de georganiseerde misdaad heeft ingezet.
Ja, en dat betekent ook dat je kunt niet voorkomen dat het soms fout gaat. Maar dat is inherent aan de manier waarop onze samenleving is ingericht.
Ja.
En je kunt ook heel veel doen aan de georganiseerde criminaliteit. Je kunt heel veel doen aan vermogen afpakken. En als je zou zeggen, nou, je hebt maar één doel in Nederland met het opzij zetten van alle andere belangen. Het enige doel is, pak de georganiseerde criminaliteit aan. Ja, dan is daar wel een mogelijkheid. Dan maak je er een politiestaat van. Dan ga je een politieapparaat opzetten. Dan gebruik je het leger. Dan controleer je iedereen. Ja, dan ga je wel een slag toebrengen.
Ja.
Maar dat is iets wat we niet willen.
Dus dat is eigenlijk ook geen uitweg uit dit probleem. Zou er wel de ethiek tijdens de opleidingen moeten daar in de advocatuur meer aandacht aan besteed worden?
Dat is in het verleden is dat eigenlijk heeft dat ontbroken. En dat is iets. Er zou heel veel aandacht besteed moeten worden aan ethiek, maar ook aan risico's. Datgene wat er op je afkomt. Want er zijn. Ik heb vroeger in mijn carrière heb ik advocaten de fout in zien gaan. Wat op een hele naïeve manier begon. He, er wordt dus iets aan je gevraagd wat een beetje op het randje is. Nou, advocaat doet dat. Volgende keer wordt er nog iets gevraagd wat weer net iets verder gaat. En op een gegeven moment, dan zit je in de klauwen, in de tentakels van criminelen. En dan kun je niet meer terug.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Dat bijvoorbeeld met contant geld aanpakken. Dat je zegt, 5.000 is de grens. Ik pak 6. Wat maakt het uit? 5.000 of 7.500. Maar je gaat dan een grens over die misschien in jouw ogen niet heel erg. Nou, wat niet zo heel erg is, het mag niet, dus het is erg. Maar voor degene die betaalt, is het een middel om jou er verder in te trekken. Dus ja, maar vorige keer nam je die 7500 mocht toch ook niet? Heb je toch ook aangepakt?
Ja.
Of een onschuldig boodschapje?
Ja.
Ik heb taps gezien in dossiers waarin een advocaat zegt tegen een familielid van iemand die vastzit in beperkingen van je moet toch eens even goed op zolder kijken.
Ja.
Dat zijn.
En we kennen natuurlijk
een codeboodschap, hè, waarbij de advocaat zelf nog niet eens door heeft. Kijk, als iemand in beperkingen zit, mag je geen enkele boodschap doorgeven. Maar iemand kan natuurlijk zeggen, als het aan mij gevraagd wordt, wil je tegen mijn moeder zeggen dat alles qua gezondheid goed is. En wil je ook zeggen waar ik vast zit, dan zeg ik dat.
Ja.
Als het erbij komt van het gaat heel goed met mij, maar vraag, laat mijn moeder dat ook even tegen Pietje zeggen dat het goed met mij gaat, dan stop.
Daar zit dus de spanning. En we kennen ook natuurlijk een zaak die onderzocht is door de Orde van Advocaten. Hè. Dat is de zaak van Kassem geweest. Uiteindelijk hebben ze gezegd, we zien onvoldoende bewijs. Maar als je gewoon wat breder naar die Orde van Advocaten kijkt, want dat is eerder ook als een topic hier bij de Big Five terechtgekomen. Kunnen advocaten elkaar eigenlijk wel controleren als er een verdenking is? Moet je niet gewoon een onafhankelijk toezichthouder hebben? Want die advocaten werken ook met elkaar en die moeten elkaar dan gaan controleren.
Ja, maar dat is het probleem niet. Er wordt gecontroleerd. Er wordt ook, zo gauw er maar een geluid is, dan kan de deken het oppakken en voor de Raad van Discipline brengen. We hebben een toezichthouder en dat is justitie. Mm-hmm. Want een advocaat die de fout ingaat, is ook heel snel zit hij in een strafrechtelijk probleem.
Maar toch vind ik dat fascinerend. Dat viel me bij die andere advocaten. Ik heb een week van de topadvocaten gehad. En dan vallen ze ook niet de orde van advocaten af. Maar we hebben natuurlijk bij de landsadvocaat gezien, bij het hele Pels Rijken dossier, is weliswaar geen strafrecht, dat iemand heel lang kan wegkomen met dingen. En dat zijn vaak wel ook kantoorgenoten van elkaar geweest. Dus zit er niet ergens ook in de ethiek daar een weeffout?
Nee, want als iemand lang ergens mee weg kan komen, komt dat niet omdat omdat het toezicht vanuit de orde zelf wordt geregeld. Want als nogmaals, iedereen kan gewoon zijn openbare zittingen bij de Raad van Discipline gaan.
Het voelt gewoon gek dat je elkaar controleert en keurt. Weet je, het is een beetje toch de keurslager die zijn eigen vlees aan het keuren is. Dat voelt gewoon verkeerd in het systeem.
Ja, maar dat is dus niet zo. Want advocaten zijn namelijk vrij. Advocaten willen niet verschijnen bij de Raad van Discipline. En dat is
maar je benoemt ook dat er foute advocaten zijn. Dus,
ja, maar die pak je met onafhankelijke toezichthouder, pak je die ook niet. Dat is niet de op. Kijk, als je zegt, nou, weet je, we hebben problemen in de advocatuur, dan zou je eerst die problemen ook moeten kwantificeren van hoe groot is nou dat probleem. En als je nou een onafhankelijk toezichthouder instelt, dan zijn die problemen opgelost. Maar dat is niet zo. Advocaten die zijn onderworpen aan strafrecht en aan tuchtrecht. Dus dat is meer dan elke andere burger. Sommigen zijn natuurlijk andere beroepen, hebben ook tuchtrecht. Maar de advocaten zijn heel erg bang voor de Raad van Discipline. En de Raad van Discipline deelt ook keiharde sancties uit, tot en met schrapping van het tableau, schors en geen.
Ja, hebben we natuurlijk gezien bij Moscovici. Ja.
Ja, maar dat gebeurt vaker. En een advocaat die minder zwaar gestraft wordt, bijvoorbeeld met een schorsing, wat voor consequenties denkt u dat dat heeft voor zijn praktijk, als je als advocaat niet als advocaat mag optreden? Dag cliënten. Dus er is een voldoende sanctiepakket wanneer het zo is dat een advocaat de fout ingaat.
Mijn gast in BNR's Big Five van de ondermijning is Peter Plasman, strafrechtadvocaat. Straks meer als het gaat over de aanpak van de overheid. Maar eerst, Kees Dorenstein, waar ga je het over hebben?
Ja, heb je nog 16.000 euro liggen, Diana, of niet?
Daar geef ik geen informatie
over. Nee, oké. Ja, nou, ik dacht, anders stop het in een indexfonds, want over 40 jaar is dat het bedrag dat we aan zorg kwijt zijn per jaar. In ieder geval, daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vandaag. En die zegt daarom, de zorg moet anders, we moeten nu stappen nemen. Preventie is daar ook een optie van voor, dus minder alcohol, minder suiker. Daarom het breekijzer, de zorg wordt te duur en daarom moeten er nu strengere regels komen over gezond leven. Als we het dan zelf niet doen, dan moet het maar opgelegd worden. Wat denk je? Eens of oneens? Vanaf 11 uur kan je bellen 020-468-4x0. En heb je niet die 16.000 euro, begin alvast met sparen, zou ik zeggen.
Goed, helder. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Het wordt een gevecht met de tijd met jou. Ik zie, we hebben nog 4 minuutjes ongeveer ruim op de klok staan. Eerst even de kettingvraag voor mijn gast morgen. Dat is Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. Wat is je vraag aan haar?
Nou, je zei net dat Sharon Dijksma als burgemeester bezig is met het aanpakken van ondermijning in Utrecht. Dus dan heeft zij daar ook een belangrijke rol in. En mijn vraag is of zij nou eens heel concreet, zo concreet mogelijk kan uitleggen in hoeverre zij in haar werk en misschien ook in haar persoonlijk leven gevolgen ondervindt van de georganiseerde dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit en van het mede door haar aanpakken daarvan.
Helder, dat ga ik haar morgen vragen. Dan kom ik eigenlijk tot het belangrijkste slotpunt. De oplossing, die natuurlijk wel complex is. Maar als je kijkt nu wat de overheid doet, daar is heel veel kritiek op. Hè, van het MIT, wat mijn andere gasten ook zeggen, strategisch echt een denkfout. Waar zie jij nou de belangrijke oplossing vanuit de overheid?
Nou, de oplossing moet misschien niet alleen vanuit de overheid komen, maar ook vanuit de hele samenleving. Kijk, je moet naar de kern van de zaak. En de kern van de zaak is dat wij met ons beleid en onze wetgeving zelf het verdienmodel voor de georganiseerde criminaliteit hebben gemaakt. En zolang je dat verdienmodel in stand houdt en sterker steeds uitbreidt, want we dragen met de repressie en de vervolging en de strafbaarstelling van verdovende middelen, dijt dat verdienmodel steeds meer uit. Dat is de laatste decennia gewoon gebleken. We zitten hier niet voor niks over ondermijning te praten. Uiteindelijk is de kern de strafbaarstelling van verdovende middelen. En naar mijn mening zou je moeten vaststellen, wat is de oplossing niet? Daar moet je mee beginnen. Wat is de oplossing niet? En de oplossing is niet doorgaan met de manier waarop we het nu doen, met meer.
Want je hebt het ooit een kankergezwel genoemd en de overheid is daarvoor verantwoordelijk eigenlijk dat die groeit.
Ik zou meer zeggen de samenleving. Door de manier waarop we ooit tegen drugs zijn aangaan kijken en geen oog hebben gehad voor de consequenties daarvan. Het zou denk ik goed zijn als de overheid eens zou beginnen om aan de bevolking uit te leggen wat steeds officier van justitie in de rechtszaal roepen, namelijk het gaat bij de strafbaarstelling van drugs eigenlijk helemaal niet meer zozeer om de volksgezondheid, zoals het ooit begonnen is, maar het gaat om het vervolgen van georganiseerde criminaliteit, het aanpakken van georganiseerde criminaliteit.
Mm-hmm. Want dus legalisering?
Nou, begin eens met dit aan de bevolking uit te leggen. Ja. En begin eens uit te leggen, concreet, dat er ten aanzien van softdrugs helemaal geen volksgezondheidsprobleem is. Iedereen kan overal softdrugs krijgen, wat hij maar wil. Je moet bepaalde waarborgen, geen minderjarigen en zo.
Ja, nou, dus dat eerst uitleggen, maar dan stap 2, legalisering, wetende dat eigenlijk 80% naar export gaat?
Nou, begin eens met de softdrugs in Nederland gewoon helemaal te legaliseren. En dan wordt dat geëxporteerd. Er zijn al zoveel landen die hiermee bezig zijn. Begin eens met de hele vreemde figuur van je mag wel softdrugs kopen, maar je mag het niet inkopen. Je mag het verkopen, maar je mag het niet inkopen. Dat, zolang dat soort dingen blijven bestaan in Nederland, is er geen begin van een oplossing.
Dus dan zeg je van wij moeten daar in koploper worden en dan zal de rest mogelijk volgen. Maar dan denk ik tegelijkertijd, dan bedenken die criminelen toch weer een andere type drugs. Want uiteindelijk wordt er zoveel geld verdiend. Miljarden, miljarden, miljarden.
Ja, dus je moet dat verdienen. Dat is wat je daar zegt, is de kern van het hele probleem. Miljarden worden er verdiend. En dan kun je maar één ding aan doen en zorgen dat die miljarden niet meer verdiend worden. En dat lukt niet met de manier waarop we het nu 50 jaar aan doen zijn. Dat denk dat wel vastgesteld kan worden. En ik hoorde van de week een wetenschapper, en dat heb ik ook al eerder gezegd, er zou eens een keer gewoon een echt debat op gang moeten komen wat we nou eigenlijk met drugs willen. Dat is de kern van het hele probleem.
Ja.
En als je daar niet uit... Laat alles nou eens los. Laat je politieke achterban los. Laat een aantal mensen die echt kennis van zaken hebben, een soort hele grote denktank.
Ja.
Het moet anders. Ga nou eens kijken van hoe groot is het volksgezondheidsprobleem? Hoe gaan we dit internationaal? Als we een soort van oplossing hebben, hoe gaan we dat internationaal in de markt zetten? Maar je moet ergens beginnen.
Heel erg dank voor je komst, Peter Plasman. En natuurlijk praten we deze week verder over dit onderwerp. Cyriel Fijnhout, topcriminoloog, die gaat ook naar de Tweede Kamer toe. Dus er komt in ieder geval een gesprek en hij is vrijdag bij ons. Maar blijf live. Nu eerst Kees Dorenstein met BNR Breekt. Wens je een mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.